Mijn naam is Maite Vermeulen. Ik ben correspondent migratie bij De Correspondent en ik woon in Nigeria. In dit land onderzoek ik een van de grootste transformaties en hoofdpijndossiers van onze tijd. De migratie vanuit Afrika richting Europa. In deze korte serie audioverhalen deel ik de inzichten die ik het afgelopen half jaar opdeed in een relatief kleine stad in Nigeria, Benin City. Uit deze stad komt meer dan de helft van alle Nigeriaanse migranten naar Europa. In deze tweede aflevering onderzoek ik de zin en de onzin van de posters waar Benin City vol mee hangt. Posters die waarschuwen voor de reis naar Europa. Ik zoek antwoord op de vraag, wat verwachten de mensen in Benin City eigenlijk als ze naar Europa vertrekken? En belangrijker nog, hoe komt hun beeld van Europa tot stand? David is een rasoptimist. Hij gaat het maken in Europa. Of hij zal er in elk geval overleven. Oorspronkelijk had hij Finland op het oog, tot hij hoorde dat het daar erg koud was. Dus nu wordt het Denemarken. Daar schijnen de mensen aardig te zijn tegen blacks. David is een van de vele jonge Nigerianen die dromen van een toekomst in Europa. Ik stuur hem via WhatsApp een filmpje waarin een jongen van ongeveer zijn leeftijd door de stromende regen een donkere telefooncel inrent om zijn vader in Nigeria te bellen. "Ben je goed aangekomen?" vraagt zijn vader opgelucht. "Ja, heel goed. Ik ben bij vrienden ingetrokken," zegt de jongen. Beelden schieten voorbij. Hij ligt in een slaapzak onder een brug. "En heb je je al ingeschreven voor de universiteit?" vraagt zijn vader. "Ja, de vakken gaan goed." Beelden schieten voorbij. Hij bedelt op straat. Hij rent weg voor de politie. De video eindigt met witte kapitalen op een zwarte achtergrond. Geloof niet alles wat je hoort. Leaving is not always living. Was getekend de Europese Unie. David belt me gierend van het lachen op. Wat een grappige video. Denken ze echt dat dit gaat werken? Hij blijft er bijna in. Even later wordt hij serieus. Luister, ik weet donders goed dat het niet makkelijk zal zijn. Maar wat heb ik hier voor vooruitzichten? Mensen zoals ik zijn nu eenmaal vastberaden. We hebben onze beslissing al lang gemaakt. Daar gaat zo'n video dan echt geen verandering in brengen. Het filmpje dat ik David stuurde is niet het enige in zijn soort. Er gaan miljoenen aan Europees geld naar dit soort bewustwordingscampagnes over illegale migratie. De redenatie van de EU? Als migranten weten hoe gevaarlijk de reis is en hoe moeilijk hun leven in Europa wordt, maken ze waarschijnlijk andere keuzes. Maar Davids bulderlach roept de vraag op, hebben dit soort campagnes zin? Wat is het beeld dat migranten van hun reis naar en verblijf in Europa hebben? En belangrijker nog, hoe komt dat beeld tot stand? Om die vragen te beantwoorden sprak ik in Nigeria, een van de belangrijkste herkomstlanden van migranten naar Europa, met academici, onderzoekers, beleidsmakers en natuurlijk met de belangrijkste groep, de migranten in spe zelf. Er doemt een beeld op van miljoenen aan verspild geld. En van beleidsmakers die dat eigenlijk wel weten. Hoeveel geld Europese landen precies in bewustwordingscampagnes stoppen, is moeilijk te zeggen. Er is niet één potje waaruit ze betaald worden en vaak zijn ze onderdeel van een groter project. Maar dat het om schrikbarend veel geld gaat, zoals een onderzoeker tegen me zei, is duidelijk. Alleen al uit het EU Emergency Trust Fund for Africa ging er in één jaar tijd 16 miljoen euro naar awareness raising. En dan zijn er nog de campagnes die individuele staten zelf betalen. Zo stak de Italiaanse overheid in 2016 1,5 miljoen euro in een project dat filmpjes met, vaak verschrikkelijke, getuigenissen van migranten verspreidde op sociale media. De Australiërs zijn de voorlopers op het gebied van agressieve campagnes tegen de komst van migranten. In 2014 lanceerden zij de No Way-campagne. Ondertitel You Will Not Make Australia Home. Een kwaadogende militair in camouflagetenue kijkt ons recht in de camera aan. Als je illegaal per boot naar Australië reist, is er no way dat Australië je thuis wordt. Zo expliciet zul je geen Europees land horen zeggen dat er campagne wordt gevoerd tegen migratie. Het doel van Europa is veilige en geïnformeerde migratie. De informatie in de campagnes is volgens de EU feitelijk en probeert de migranten niet te weerhouden naar Europa te reizen, nog zo'n reis aan te moedigen. Doel is een realistisch beeld geven waarop migranten hun keuzes kunnen baseren. Een greep uit de campagnetitels laat die poging om objectief te informeren ook zien. Aware migrants. Know the facts. Look before you leave. Migration Enlightenment Project. TV-spotjes en radio, toneelstukken, posters, soapseries, advertenties, liedjes, optredens van lokale sterren. Je kunt het zo gek niet bedenken of Europa financiert het. Denemarken plaatste bijvoorbeeld advertenties in Libanese kranten over nieuwe, strengere migratieregels. Noorwegen opende met datzelfde doel een Facebookpagina. En Duitsland begon de campagne #RumorsAboutGermany. Op de site zijn artikelen te vinden als 7 grote leugens van mensenhandelaren. Met stip op 1. Het schip voor de oversteek is heel groot. Het heeft zelfs een zwembad en een bioscoop aan boord. De onderliggende gedachte is telkens duidelijk. Migranten weten nauwelijks waar ze aan beginnen. En als ze horen hoe kloterig het leven is dat hun te wachten staat, dan zouden ze niet komen. Maar is dat wel zo? Mijn beeld als ik daar aankom? Abby, 32 jaar oud, krijgt een dromerige blik in zijn ogen. Hij heeft al 2 keer geprobeerd een visum te krijgen, 1 keer voor Duitsland en 1 keer voor Canada, maar hij is nog steeds hier in Oyo State, Nigeria. Voor mij is het een plek van mogelijkheden, een plek waar ik kan zijn wie ik wil zijn. Voor dit artikel spreek ik met 15 Nigeriaanse migranten in spe. Allemaal hebben ze pogingen gedaan in Europa te komen. Niemand is daar tot nu toe in geslaagd. Allemaal hebben ze ook een utopisch beeld van de EU. Rooskleurig, maar niet geheel onjuist. Steekwoorden zijn kansen, infrastructuur, een simpel leven. Groen is ook een term die veel valt. Groene plekken om te ontspannen. En de overheid, die zorgt voor haar burgers. Dromen komen daar veel gemakkelijker uit dan hier, zegt Onimisi, 39 jaar oud, uit Ibadan, die vergeefs Duitsland en de VS probeerde te bereiken. Het leven daar is makkelijker, zegt John, 47, uit Benin City, die 2 keer Luxemburg als reisdoel had. Je hebt er goede infrastructuur en toegang tot gezondheidszorg. Het goedkoopste daar is eten, terwijl het hier moeilijk is om 3 keer per dag eten te vinden. En bovenal, je verdient er meer. Flora, 29 jaar oud, die nu haar 2e poging naar Italië te komen voorbereidt, zegt: ik ben 6 jaar geleden afgestudeerd en ik heb alleen nog vrijwilligerswerk gevonden. Er zijn hier geen banen. Zelfs als ik in Italië met mijn handen zou werken, of als babysitter, dan nog is dat veel lucratiever dan werk dat ik hier zou kunnen vinden. Nee, ze verwachten niet dat het leven in de EU gemakkelijk gaat zijn. Onomisi zegt: het zal niet allemaal rozengeur en maneschijn zijn, maar het is wel beter dan hier in Nigeria. Hier is geen betrouwbare elektriciteit, daar wel. Hier zijn geen verharde wegen, daar wel. Hier zijn geen goede ziekenhuizen, daar wel. Reizen over land, dat weten ze allemaal, is levensgevaarlijk. Ja, natuurlijk, wij zien ook het nieuws. John gooit zijn handen in de lucht. Ik zie hoe ze opgesloten zitten in Libië, hoe ze verdrinken in de Middellandse Zee. De boten die ze gebruiken, dat zijn een soort ballonschepen. En daar laden ze zich dan in, een soort zelfmoordmissie. Dat zou ik nooit doen. Mijn leven hier is me meer waard. David, 34 jaar oud, die 3 keer strandde op weg naar Scandinavië, is het met hem eens. De risico's zijn gigantisch, zegt hij. Je kunt doodgaan en niemand die het zal weten. Ik heb vrienden die zijn gestorven op die route. Ik heb vrienden van wie ik nooit meer iets heb gehoord. Toch snapt hij de keuze ergens ook wel. We lijden hier. We lijden hier echt. Veel mensen hebben vandaag nog niet gegeten. Niemand wil zo'n risico lopen, maar soms denk je: ik zie geen andere uitweg, ik zie geen hoop. Misschien probeer ik het wel, misschien heb ik geluk en haal ik het. Mensen zijn wanhopig. Ik hou van Amerikaanse high school movies, vertelt Abby. Daardoor ging het leven van witte mensen me fascineren. Ze hebben zo'n simpel bestaan. Als ik de migranten in spe vraag waar ze hun kennis van Europa op baseren, wordt er snel duidelijk dat Amerikaanse films en muziek belangrijk zijn. Onimisi, je bekijkt al die films en die videoclips en dan denk je, oké, de goede dingen van het leven zijn daar, niet hier. Verder doen ze natuurlijk onderzoek op internet. I've done my research, zeggen ze stuk voor stuk. Ze volgen het nieuws, ze lezen blogs. David zegt, heb je gehoord van die Malinese Spider-Man die een baby redde van een gebouw in Frankrijk? Hij heeft nu een verblijfsvergunning. Als ik in Denemarken ben, ga ik alleen maar omhoog kijken naar gebouwen. En dan is er nog hun Facebook-feed. Want de belangrijkste bron van informatie is hun eigen netwerk. Iedereen heeft wel een brother, wat net zo goed een aangetrouwde derde neef van moederskant kan zijn, in Europa. Uche, 40 jaar oud, uit Benin City, die het er een keer op waagde naar Duitsland te vertrekken. Ik zie wat voor foto's ze posten op Facebook en dan denk ik, oh, daar wil ik ook zijn. Ze rijden in grote auto's, ze hebben groene plekken om te ontspannen, ze hebben 24 uur per dag licht. Het ziet eruit als in de Amerikaanse films die we kijken. Soms is het contact ook directer. William bijvoorbeeld heeft een neef op Cyprus. Hij belde me op en hij zei, ik ben hier nu 6 maanden en ik heb nog geen enkel verkeersongeluk gezien. En ondertussen begraven we hier in mijn stad elke week wel iemand. Als je de romantiek in hun verhalen hoort, kun je snappen dat de EU dit beeld wil bijstellen. Natuurlijk zijn er parken in de EU, maar het idee dat je daar als illegale migrant lekker de hele dag kunt ontspannen, terwijl de overheid voor je zorgt, is niet zo realistisch. Komen er dan helemaal geen negatieve beelden over Europa of een leven in de illegaliteit op hun pad? Dit is waar het beeldvormingsproces echt interessant wordt. Aan de Universiteit van Ibadan ontmoet ik professor Ayo Oyebode, hoofd van de afdeling Communication and Language Arts. Een empathische, goedlachse man die vanuit zijn communicatieachtergrond geïnteresseerd raakte in hoe Nigeriaanse migranten in spe zich over hun beslissingen informeren. Zijn conclusies bouwen op het werk van de Amerikaanse sociaalpsycholoog Leon Festinger, die in de jaren 50 met de theorie van cognitieve consistentie op de proppen kwam. Mensen zijn voortdurend bezig, bewust en onbewust, om hun wereldbeeld, hun ideeën, hun meningen in stand te houden. Zelfs als er overweldigend bewijs is voor het tegendeel. Dit doen we, concludeerde Festinger, om cognitieve dissonantie te voorkomen. Een soort psychologisch ongemak dat we ervaren als we beelden, feiten of ideeën tegenkomen die haaks op ons wereldbeeld staan. Alles wat niet strookt met ons bestaande beeld, gooien we het liefst weg, zegt Oyebode. Dat zie je terug in politieke debatten, in religieuze kringen en dus ook bij migranten. Neem Prison Break, gigantisch populair in Nigeria. Dat is een Amerikaanse serie vol geweld waarin het leven een struggle is, zegt Oyebode. Maar dat is niet wat de jongeren in onze studies eruit halen. Die selecteren alleen de beelden die hun positieve beeld van de VS bevestigen. De goede wegen, elektriciteit, bomen, spijkerbroeken, tattoos. De rest gooien ze weg, de mentale prullenbak in. Die prullenbak voor negatieve beelden over het Westen weten migranten op verschillende manieren te vullen. Zo denkt Uche dat hij gemakkelijk met een paspoort of werkvergunning van anderen aan de slag kan in Europa. Want, zegt hij lachend, jullie zien het verschil tussen zwarte toch niet. Als de politie daarachter komt, wordt hij gedeporteerd, vertel ik hem. Als ze erachter komen, ja, als. Maar er is dus een kans dat ze er niet achter komen, lacht hij. Deze redenatie hoor ik keer op keer bij de migranten in spe. Mij zal niet slechts overkomen. That is not my portion, is een favoriete slogan. Het is een beetje zoals met roken. Je weet dat het ongezond is, maar je gelooft dat jij geen longkanker zult krijgen. Dat die gore foto's of de verpakkingen prima in jouw mentale prullenbak kunnen, omdat ze op jou geen betrekking hebben. Religie, alom aanwezig in het diepgelovige Nigeria, versterkt deze redenatie. Als je maar hard genoeg bidt, voorkomt God wel dat jij eindigt op de bodem van de Middellandse Zee. Flora zegt me, ik bid elke dag voor een wonder. Ik bid dat God zegt, ik zal dit kind helpen omdat ze goed heeft gedaan voor anderen en omdat ze niet egoïstisch zal zijn als ze in Europa aankomt. John liet zijn priester een speciale gebedssessie leiden aan de vooravond van zijn eerste vertrekpoging, die overigens mislukte en hem duizenden euro's kostte. Een participant in een studie van Oyebode hield zelfs een driedaagse gebedsdienst met de titel Your Visa Shall Appear. Naast dit blinde geloof dat de migranten in spe hebben, zijn ze ook actief bezig negatieve beelden op afstand te houden. Zo snel mogelijk de pagina omslaan als je foto's ziet die jouw mooie beeld van Europa vertroebelen bijvoorbeeld. In een van zijn studies liet Oyebode gefaalde migranten foto's zien van het aangespoelde Syrische jongetje Aylan. Een participant zei, ik ga dit soort beelden constant uit de weg. Ze helpen me niet om mijn droom of ambitie waar te maken. Als ik zulke foto's zie is het per ongeluk en dan klik ik ze direct weg. Hetzelfde geldt voor negatieve verhalen. David vertelt me dat hij een teruggekeerde migrant sprak die hem probeerde over te halen om niet te gaan. Ik denk dan, hij probeert me gewoon te ontmoedigen, zegt hij. Ik schud het van me af en ik denk er niet meer aan. En dan is er nog de tactiek die Oyebode rebackgrounding noemt. Migranten geven een nieuwe context, een spreekwoordelijke nieuwe achtergrond, aan de negatieve beelden. Een nieuwe context voor het aangespoelde lijkje van Aylan is bijvoorbeeld. Aylan is de zeldzame uitzondering van al die overlevenden die Europa wel hebben gehaald. Of, Aylan heeft geleden, maar vergeleken met al het leed in Afrika is dat irrelevant. Het lijden is hier zo groot, zegt David. Ja, we kunnen onderweg sterven, maar hier gaan we zeker dood. De migranten in spe zijn niet de enigen die informatie ombuigen. Dat doen ook de migranten die Europa wel hebben gehaald. Zij selecteren welke informatie ze wel en welke informatie ze niet delen met het thuisfront. Oyebode, de diaspora vertelt het thuisfront over eten, veiligheid, elektriciteit, maar ze zwijgen over de problemen in Europa. Dat ze baantje na baantje hebben, slecht betaald krijgen, op de vlucht zijn voor de politie. Het is gênant om te zeggen dat je een zwaar leven in Europa hebt, dat je misschien wel een fout hebt gemaakt door te vertrekken. Uche zegt, niemand zal zeggen ik heb het zwaar. Hooguit zullen ze zeggen, het gaat oké. Maar oké is volgens Uche een beladen woord. Het betekent zoiets als, ik heb hoop dat het beter gaat worden. De migranten die ik spreek hebben allemaal wel een vaag idee van wat hun brothers in Europa precies doen. Ze hebben bedrijven of verdienen geld, dat is wat ze weten. Uche denkt diep na als ik hem vraag naar het werk van twee vrienden in Engeland. Volgens mij is één muzikant en eentje een soort van conciërge. Maar ze zijn oké, hoor. Al zou de diaspora vertellen over hun zware leven, dan zou niemand in Nigeria dat geloven. Dat zou veel te veel cognitieve dissonantie opleveren. Uche weer. Ik zou je verrot schelden als je zou zeggen dat je een zwaar leven hebt in het Westen. Niemand zou je geloven. Hoe kan je nou in het Westen zijn en niet oké zijn? Abby heeft een broer die 5 jaar geleden naar Canada is vertrokken. Hij belt bijna nooit, zegt hij. Hij zegt dat hij daar geen geld voor heeft. Wat is dat voor onzin? Wij hebben hier niks en we kopen wel beltegoed om hem te bellen. Hij vertelt me dat het leven daar zwaar is, maar ik geloof daar niks van. Ik denk dat hij ons gewoon niet wil helpen. Ik weiger te geloven dat hij zo krap bij kas zit dat hij ons niet eens kan bellen. Ook dit hoor ik vaker. De meeste mensen die vertrekken laten weinig meer van zich horen. Maar in plaats van dat als bewijs te zien dat het leven in Europa zwaar is en dat dit moeilijk is om tegen het thuisfront te zeggen, is dit voor de migranten in spe juist bewijs van het tegenovergestelde. Abby, ze willen niet dat wij weten hoe goed ze het daar hebben. Ze zijn bang dat wij ook komen, of dat we bij ze gaan bedelen. John vertelt, mijn oom woont al heel lang in Groot-Brittannië. Hij is daar een grote man volgens mij. Hij heeft een bedrijf en een huis, maar hij is iedereen thuis vergeten. Hij neemt geen contact met ons op. Dat is het ding met mensen die weggaan. Die kijken niet meer om. William, 47 jaar, die 2 keer Groot-Brittannië probeerde te bereiken, zegt, ze bellen niet omdat ze bang zijn dat wij om geld gaan vragen. Beter dus om mensen niet te laten weten dat je bent aangekomen. Terug naar de huidige campagnes van Europese landen. Daarover is, met al deze inzichten, één botte conclusie te trekken. Ze werken niet. Ik weet wat het doel is van dit soort filmpjes, zegt David. Ze willen dat we niet komen. Zodra een EU-logo in beeld verschijnt, vertrouwt de migrant in spede informatie al niet meer. En al zouden de migranten de EU als een betrouwbare informatiebron zien, dan nog zullen ze de informatie die niet strookt met hun bestaande, romantische beeld van Europa vervormen of negeren. Ik ben natuurlijk niet de eerste die dat constateert. Er zijn de laatste jaren allerlei onderzoeken en rapporten gepubliceerd die stuk voor stuk dezelfde conclusie trekken. Deze campagnes hebben geen effect. Zo schrijft een onderzoeksbureau in een studie in opdracht van het Britse Ontwikkelingsministerie: er is heel weinig bewijs over de impact en de effectiviteit van deze campagnes. En anekdotisch bewijs suggereert dat als ze al effect hebben op de beslissing van migranten om te vertrekken, dit effect zeer gering is. Uit de data van het Mixed Migration Center, dat jaarlijks diepte-interviews houdt met zo'n 10.000 migranten, blijkt dat nog geen 5% van de West-Afrikaanse migranten informatie van posters of flyers gebruikt voordat ze vertrekken. Minder dan 4% bezoekt gespecialiseerde websites. En 0,6% baseert zich op informatie van autoriteiten. Als we dit weten, waarom stoppen we dan nog miljoenen euro's in deze campagnes? Het korte antwoord is: we voelen een verantwoordelijkheid om iets te doen. De EU probeert migranten op afstand te houden en laat alleen gevaarlijke routes als optie over om Europa te bereiken. Dat brengt de verantwoordelijkheid met zich mee. Weer dringt die vergelijking met sigaretten zich op. Al hebben die smerige plaatjes op de pakjes geen enkele zin, geen informatie verschaffen over zo'n gevaarlijk product is ook geen optie. Een migratieonderzoeker vertelt me dat er dit jaar op een internationale conferentie 2 dagen lang gesproken werd over de gebreken van bewustwordingscampagnes. Dat het geen zin heeft om te vertellen hoe gevaarlijk de reis is. En dan concludeert een lid van de EU-delegatie in zijn closing remarks: doodleuk dat we goed bezig zijn met die campagnes, zegt hij. Dat is vrij absurd. Maar ja, Europese leiders hebben het gevoel dat ze toch iets moeten doen. Die spagaat zie je ook terug bij de belangrijkste uitvoerder van de campagnes, de VN-organisatie voor Migratie, het IOM. In de gangen van hun kantoor in Lagos zie je de afschrikwekkend bedoelde posters direct hangen. Caught staat er, bij een tekening van een zwarte man die door 4 blanke agenten in de boeien wordt geslagen. Endgame staat er, bij een tekening van 3 mannen die verdrinken in hoge golven. Al jaren maken we campagnes om migranten bang te maken, zegt Abraham Tamrat, hoofdmigratiemanagement bij het IOM in Nigeria. Maar als je zegt, dit is gevaarlijk, dan blijft er altijd hoop bestaan dat jij het wel haalt. Bovendien, zegt Tamrat, zijn migranten heel goed op de hoogte van de gevaren. Ze weten donders goed wat het risico is. Vrouwen die migratieplannen maken, gaan vaak van tevoren aan de pil omdat ze weten dat ze onderweg verkracht kunnen worden. We moeten ons focussen op gedragsverandering, denkt Tamrat. Hoe zeg je nee tegen die risico's? Het IOM experimenteert nu met nieuwe methodes. In Niger laten ze migranten filmpjes opnemen om in hun eigen netwerk te verspreiden, zonder IOM of EU-logo. In Nigeria proberen ze de diaspora bij de campagnes te betrekken. En binnenkort gaan proeven starten met community dialogues, een aanpak die goede resultaten boekte in campagnes tegen de verspreiding van AIDS. Migratieonderzoeker Bram Vrouws van het Mixed Migration Center denkt dat de campagnes zich zouden moeten richten op een veilige reis. Als je op weg gaat, doe het dan goed, zegt hij. Wat kun je onderweg doen als je in de problemen komt? Welke rechten heb je? En welke manieren zijn er om legaal in Europa te komen? Want hoe gevaarlijk de reis ook is, zegt Vrouws, soms is blijven nu eenmaal erger dan migreren. Dat denkt David ook. Kijk naar de armoede hier, kijk naar de wanhoop. We zullen blijven komen, filmpjes of geen filmpjes. En ook al zou een enkeling zich wel bedenken door een endgame poster, dan kost het omgerekend wel heel veel geld per migrant die van de reis afziet. Het is gewoon geldverspilling, vindt David. Professor Oyebode is het met hem eens. De EU kan dat geld veel beter stoppen in projecten die de kansen voor jongeren hier verbeteren, die mensen hier hoop geven. Vooral voor de wat hoger opgeleide jongeren, die ik in de klas heb zitten bijvoorbeeld. Voor hen moet hier een toekomst zijn, anders blijft deze brain drain doorgaan. Uiteraard probeert de EU dat ook. Van de Europese ontwikkelingsbudgetten gaat slechts een relatief klein deel naar bewustwordingscampagnes. Maar om welk percentage het gaat, zal de migranten in spe en worst wezen. Ook die miljoenen kunnen beter besteed worden. De mooiste suggestie komt van Oetje. Waarom betaalt de EU mensen niet gewoon om niet te komen? Dat zouden ze moeten doen. Dan blijven we wel hier. Heel erg bedankt voor het luisteren. Op de Correspondent stel ik onder dit artikel de vraag: moet de EU doorgaan met dit soort campagnes? Wat zijn de alternatieven? Professor Oyebode praat ook mee. Ik vind het heel leuk als jij ook meepraat. De link naar het stuk kun je vinden in de show notes. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe verhalen die ik schrijf uit Nigeria? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief op www.decorrespondent.nl/mail/Maite Vermeulen. En ben je nog geen lid van De Correspondent? Voor 7 euro per maand steun je onze podcast en krijg je toegang tot alle verhalen en gesprekken. Ga naar decorrespondent.nl. Heel erg bedankt.